Het actualiteitendebat heet dit van Nieuwspoort, ProDemos, het Montesquieu Instituut en het Haagse Filmhuis. En we hebben het vandaag over afgetreden ministers en staatssecretarissen. Met actualiteitendebat bedoel ik niet dat er nu vandaag weer een minister of staatssecretaris... Hoewel het in dit kabinet alweer behoorlijk snel gaat, denk aan Halbe Zijlstra en bijna zijn opvolger... Stef Blok ook. Aanleiding is de publicatie Verloren Vertrouwen, afgetreden ministers en staatssecretarissen tussen 1967 en 2002 van Anne Bos, die in Nijmegen daarop gepromoveerd is. Nou, in die periode zijn er behoorlijk veel afgetreden. Ik tel in het hele boek iets van 19 ministers en staatssecretarissen. En ik heb het gevoel dat na die periode, na 2002, zeg maar na de Fortuynrevolte, het tempo alleen maar hoger is geworden. Maar goed, dat is voor de volgende promotie in Nijmegen, denk ik. We gaan daar zo over discussiëren met de zaal uiteraard, maar ook met een panel van, nou, je mag wel zeggen, echte Haagse veteranen. Bram Peper, die u daar al ziet zitten. Lange academische en bestuurlijke carrière, onder meer als oud-burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En een van die mensen die zelf aftrad, dat is geloof ik ongeveer het laatste hoofdstuk van het boek in 2000. Bij ons is ook Jan van Zijl. Hij is nu vicevoorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, maar daarvoor heel lang voorzitter van de MBO-raad. En daarvoor weer Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En stond aan de andere kant van Bram misschien een beetje als Kamerlid die een grote rol speelde in de commissie, met name onderzoek naar het CTSV, Sociale Zekerheid. Maar daar komen we straks nog wel op wat dat precies was. Die leidde tot de val van staatssecretaris Linschoten. En Jan Schinkelshoek, die ongeveer alles heeft gedaan wat een mens kan doen op en rond het Binnenhof. Van journalist tot CDA-strateeg tot man die met Lubbers en Bert de Vries korenwijn moest drinken. Tot voorlichter bij justitie en bij de Rabobank, Tweede Kamerlid. En nu voor zichzelf begonnen bij het strategisch adviesbureau Schinkelshoek en Verhoog. Nou, hij heeft die tijd vooral als hoofdredacteur van de Haagse Krant meegemaakt in de jaren 90. Dat is straks op het programma, maar eerst wou ik het woord geven aan de jonge dokter, Anne Bos. Voor jouw inleiding, het lijkt me heel knap als je een boek van meer dan 500 pagina's... over 19 heel uiteenlopende afgetreden ministers en staatssecretarissen. Nou ja, als je
misschien
daar toch
als
nog
ik heel snel praat, dan red ik het net.
Ja, nou, maar het lijkt mij een hele kunst een structuur erin aan te brengen, maar ik vertrouw het je toe. Ga je gang. Anne Bos.
Geachte aanwezigen, aftreden is een bron van leedvermaak. Kijk maar. Deze sprotprent ziet u voormalig minister van Justitie Opstelten naastig op zoek naar het bonnetje. He, een bewijs voor een overschrijving van de crimineel, aan de crimineel Kees H. Die overschrijving werd uiteindelijk wel gevonden, maar daar ging zoveel aan vooraf dat de geloofwaardigheid van de minister ernstig in het geding kwam. En de minister in maart 2015 zich genoodzaakt zag om af te treden. Nog een voorbeeld van het leedvermaak. Dit is al wat langer geleden. Herkent u deze minister? Staat er, ja, het staat er inderdaad groot op. Inderdaad. Maar ja, afgebeeld als een afgekloven visje. Op de belletjes die uit zijn mond komen staat Luctor et Emergo. Dat herkent u vast wel als de Zeeuwse wapenspreuk. Ik worstel en kom boven. Deze prent dateert van 1987 alweer. En dit was destijds niet de reden waarom hij, of in eerste instantie niet de reden waarom hij aftrad. Hij kwam in opspraak vanwege een fraude bij visvangst. En hem werd verweten dat zijn ministerie daar onvoldoende controle op had uitgeoefend. En uiteindelijk werd dat in 1990, toen die controle nog steeds niet op orde bleek te zijn, de reden voor zijn vertrek. Aftreden is leedvermaak. Dit herinnert u zich vast nog wel. Ja, Halbe was erbij. Bij alle momenten in de wereldgeschiedenis dook ineens een plaatje op van onze minister van Buitenlandse Zaken, toenmalig. Leedvermaak dus. We kunnen gniffelen om de hoge heren en dames die van hun voetstuk tuimelen. Het is ook politiek drama. Hier zien we staatssecretaris van Sociale Zaken, Elske Terveld. Nou, een extreme close-up en het beeld spreekt boekdelen. Macht heeft hier een duidelijk gezicht en dat is ook de reden om vertrek door media breed uit te meten. En die beelden blijven ons bij. Dit beeld herkennen we ook wel. Minister Bram Peper. Weet u nog welk jaar het was? 2000? 2000, ja, heel goed. Ja. En dit beeld herinnert u zich misschien ook nog wel. Staatssecretaris Linschoten in de Tweede Kamer. Voor sommigen onder u wekt het onderwerp misschien juist om die reden, om het drama en het leedvermaak, interesse. En eerlijk gezegd, voor mij speelde dat ook wel een rol. Maar het is toch niet de voornaamste reden om dit onderzoek te doen. Het tussentijds aftreden wekte vooral mijn interesse, omdat ik meer wilde weten over de werking van het Nederlandse politieke stelsel en over het krachtenveld waarbinnen ministers en staatssecretarissen functioneren. Mijn veronderstelling was dat je dat het beste kan zien op het moment dat er iets misgaat. Op het moment dat er een crisis dreigt, er ruzie is of een politicus in opspraak raakt, dan verandert de sfeer. De bewindspersoon wordt in de verdediging gedrukt. De media springen er bovenop, de oppositie ruikt bloed en wellicht komt zelfs het voortbestaan van een kabinet in gevaar. Alle schijnwerpers zijn gericht op het Binnenhof. Toch zien we dan lang niet alles. Veel blijft in de schaduw van het zoeklicht verborgen. We weten vaak niet wat er achter de schermen is gebeurd en wat er aan zo'n incident vooraf is gegaan. En we weten ook niet waarom het nou precies zo is afgelopen. Want wie beslist nou precies wanneer een positie onhoudbaar is? En wanneer aftreden dus onvermijdelijk is? En waarom dan? En juist daarover gaat mijn boek. Eerst even over dat politieke stelsel. Hoe zit dat nou precies in Nederland? Wie heeft de macht om iemand de deur te wijzen? Wij kennen immers geen presidentieel stelsel. Onze minister-president kan niet, zoals de Franse president Macron onlangs deed, zomaar een deel van het kabinet wisselen. Bij ons is de minister-president, zoals dat heet, de eerste onder zijn gelijken. En bovendien wordt in Nederland de uitvoerende macht altijd gedeeld over meerdere partijen. En zo'n coalitie kan bestaan uit twee partijen, maar het kunnen er ook makkelijk meer zijn. Best complex dus. De oude Drees vergeleek dat eens met een broos bouwwerk. Trek je er één steen uit, nou, wie weet, valt dan de hele boel wel in elkaar. Daarnaast wilde ik meer weten over het krachtenveld waarbinnen politici functioneren. En daarmee bedoel ik de groepen, instituties, machten waarbij een minister of staatssecretaris rekening moet houden. En denkt u daarbij aan de ambtenarij, aan belangenorganisaties, aan de media? Ik heb ze heel even in een schema gezet. Oh, nou ga ik te snel. Of hij zit hierachter. Dat hoop ik dan maar. Nee. Nou, er is een dia overgeslagen. Ik had een mooi diagram gemaakt waarbij in het midden de staatssecretaris staat en daaromheen met een aantal ballonnen, media, belangengroepen, ambtenarij, politieke partijen. En daaromheen is nog een groot veld. Zit hij verder? Zal ik nog even doorgaan? Maar ja, dan heeft u allemaal... Kijk, hier is die. Nou. Kijk, het is misschien niet helemaal leesbaar, maar nou, u ziet de Tweede Kamer onderin, daarboven de Eerste Kamer, de ministerraad en de minister-president en de partijleiding. En daaromheen is nog een soort buitenring waar pers in voorkomt, belangengroepen, internationale spelers kunnen ook een rol spelen en de ambtenaren. Ik ga er nu niet al te zeer op in, maar dan heeft u een idee wat er allemaal, wie er allemaal invloed kunnen uitoefenen op het vertrek of het aanblijven van een bewindspersoon. En daarbij wilde ik dus vooral weten of er een ontwikkeling in de tijd is waar te nemen. Ik ben immers historicus. Hoe deed ik dat onderzoek en wat waren mijn bronnen dan? Nou, ik kan u verzekeren dat is een karrevracht aan papier geweest. Ik las de verslagen van kamerdebatten, van ministerraad notulen en van fractievergaderingen. Sommige heb ik zelfs beluisterd, die van de Partij van de Arbeid. Dat is erg mooie bron. Maar ook deed ik interviews en bekeek ik oude, ja, een soort podcast inderdaad. Bekeek ik oude televisieuitzendingen en heb ik foto's en spotprenten gezien. En ik stuitte op verrassende en niet eerder geraadpleegde bronnen, zoals oude dagboeken van minister De Blok en van minister Andriessen. Maar ook op diplomatieke correspondentie over minister van Defensie Kruizinga. Dat bevatte sappige roddels, kan ik u verklappen. Om de verschillende situaties rond aftreden enigszins te vergelijken, heb ik een driedeling gemaakt. Nu moet ik dus weer even terug. In het eerste deel van het boek ben ik ingegaan op oneenigheid in het kabinet. En dat zijn dus de botsingen eigenlijk op de homogeniteitsbeginsel. Dus de regel dat het kabinet met één mond hoort te spreken. Op het moment dat er oneenigheid bestaat, ja, dan zal er uiteindelijk iemand aan het kortste eind trekken. In het tweede deel, en dat is het dikste deel van het boek, ga ik in op ministers en staatssecretarissen die in aanvaring kwamen met het parlement. Dat kan zijn dus met een deel van de Tweede Kamer of met hun eigen partijgenoten in de fractie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Elske Terveld, die u eerder voorbij zag komen. In dit deel spelen parlementaire onderzoeken een heel belangrijke rol. En het draait om de vraag of een minister nog kan rekenen op het vertrouwen. Dus de vertrouwensregel komt daarbij aan de orde. En in het laatste deel beschrijf ik de integriteitskwesties. De leugentjes, de bijbaantjes en de bonnetjes. Hier gaat het om mensen die al of niet terecht in diskrediet zijn gebracht. En die kwesties vertellen ons dus meer over de geldende moraal op dat moment. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Nou, Max die vroeg er net al naar, of die suggereerde al iets. En dat klopt, al is deze dia misschien wat slecht te lezen. U ziet het aantal ministers en staatssecretarissen tussen 1918 en nu, dus 100 jaar. In de eerste kolom, dus tussen 1918 en 1966, traden 18 ministers en één staatssecretaris af. Dus in 48 jaar zijn dat 19 bewindspersonen. In de door mij onderzochte periode zijn het ook 19 bewindspersonen. Maar u ziet, de periode is al wat korter, 35 jaar. En in de meest recente periode, dus de turbulente periode vanaf 2002, zijn 16 bewindspersonen afgetreden. Maar de periode is kort, 16 jaar. Dus we zien een toename. Nou vraagt u zich misschien af, is dat nou veel? Want als we deze getallen bij elkaar optellen, hè, dan komen we aan 54 ministers en staatssecretarissen. Is dat nou veel? Nou, nee. Niet als je het afzet tegen het totaal aantal mensen dat ooit in een kabinet heeft gezeten. Want dat waren er meer dan 900. En hoe je dat cijfer moet interpreteren hangt ook weer samen met de vraag hoe vaak een kabinet wisselt. U kunt zich voorstellen dat bij een kabinet dat maar heel kort zit, er minder mensen tussentijds vertrekken dan bij een kabinet dat de volle termijn uitzit. Denk bijvoorbeeld aan het kabinet Lubbers III, dat tussen 1989 en 1994 zat en lange tijd recordhouder is geweest in aantal zittingsdagen. Daar vertrokken er 5. Ja, nee, dit zijn de mensen die inderdaad ongewenst zijn afgetreden. Dus het zijn niet de mensen die een functie bij de NAVO hebben gekregen of burgemeester zijn geworden van een grote stad. Nee. Dit gaat echt puur over het onderwerp van mijn boek, het onvrijwillig vertrek. Dank voor uw vraag. En Rutte II, het laatste kabinet, Daar vertrokken ook veel mensen, 7 maar liefst. Maar ja, dat kabinet zat nog langer dan dat van Rutte, of dat van Lubbers 3. Wat leerde ik nou van mijn onderzoek? 3 lessen. De eerste les is de rol van de media. Die is echt niet te onderschatten. Een communicatiestratege van de Partij van de Arbeid zei eens: wat is de overeenkomst tussen een vlieg en een politicus? Beide kunnen door een krant worden doodgeslagen. Het zijn de media die de zaak aan het rollen brengen en niet de Tweede Kamer dus. Een krant publiceert, de Kamer pikt het op en de minister wordt op het matje geroepen. En doordat de Kamer het aan de orde brengt, heeft de krant weer een reden om erover te schrijven. En zo blijft het vuurtje branden en kan het flink oplaaien. Tweede les. Als er verkiezingen naderen, voor de gemeenteraad of provinciale staten of de Tweede Kamer, dan is het dubbel oppassen voor een bewindspersoon. Niet zelden probeert de partij dan snel een omstreden bewindspersoon te lozen. Ik zeg het onerbiedig, maar zo gaat het wel. Om te voorkomen dat er bij de campagne nadelige gevolgen van worden ondervonden. Het antwoord op de vraag of iemand moet aftreden hangt dus altijd samen met de context. Derde les. Er bestaat een onderling verband tussen de verschillende aftredens. Niet zelden bepaalde precedenten of lessen die waren geleerd van een vorige casus, een eerder gevallen of net niet gevallen minister, het verloop van de volgende. Het historisch besef van de politiek, en daartoe reken ik ook de parlementaire journalistiek en de ambtenarij, was en is dus zo belangrijk omdat er nauwelijks regels zijn die voorschrijven wanneer iemand moet gaan of mag blijven. Maar dat er lessen worden geleerd neemt niet weg dat ieder aftreden wel zijn eigen verloop kent. Geen aftreden gaat precies dezelfde manier. Dan ga ik nu over op de stellingen van dit debat. En de eerste stelling ontleen ik aan een interview met de onlangs teruggetreden vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner. In de Volkskrant, nou gaan we weer even verder, ja. De Volkskrant van 31 oktober zei hij: de overheid moet aanspreekbaar zijn. Maar met wie spreek je als de discussie meteen gaat over aftreden en je dat ook doet? En hij verwees hierbij naar zijn eigen aftreden. Misschien herinnert u zich dat nog, dat was naar aanleiding van een brand, inderdaad, Schipholbrand, brand in een detentiecentrum bij Schiphol Oost. We hebben de stelling wel ietsje aangepast om er makkelijker over te kunnen debatteren. De overheid moet aanspreekbaar zijn, maar er is niemand om aan te spreken als een bewindspersoon meteen gaat. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Heeft Donner gelijk? Waar blijft verantwoordelijkheid als de persoon die wordt aangesproken geen vragen meer mag beantwoorden, maar meteen zijn biezen moet pakken? Moeten ministers niet optreden, of niet aftreden, maar optreden? En dus zelf de ontstaande misstand uit de weg ruimen? En wordt het kabinet geen duiventil als de een naar de ander moet gaan? Wie wil er dan nog minister worden? Daar gaan we het zo over hebben. De tweede stelling die gaat over de rol van de Tweede Kamer. Het aftreden van ministers en staatssecretarissen als gevolg van parlementaire onderzoeken is wel vergeleken met een langzame politieke dood. De minister bungelt, heet het dan in Haags jargon. Het duurt vaak lang voor een onderzoek wordt ingesteld. Er is vaak geharrewar over de formulering van de onderzoeksopdracht en de samenstelling van de commissie, wie mag de voorzitter worden, is vaak ook een politiek steekspel. Als het aankomt op het formuleren van conclusies, komen Kamerleden meer dan eens klem te zitten tussen enerzijds de onafhankelijke controletaak en anderzijds het coalitiebelang. Nou, is het wel zo verstandig dan om de Kamer zo'n onderzoek te laten doen? En daarom luidt de stelling dus als volgt: in een coalitiesysteem moeten niet parlementariërs, maar onafhankelijke onderzoekers onderzoekopdrachten uitvoeren. En de reden: parlementariërs van coalitiepartijen komen vaak klem te zitten. De laatste stelling die we gaan bespreken met u, die gaat over communicatie. Wie kan een minister of staatssecretaris, of wat kan die doen? En wie kan hem helpen op het moment dat hij in de vuurlinie komt te liggen? Klopt deze vaak geciteerde wijsheid? Wie geschoren wordt, moet stilzitten. Dank u wel voor uw aandacht en ik zie uit naar het debat.
Kom je hier zitten, Anne. Dank je wel voor de inleiding. Bram is zelf al gaan zitten, Bram Peper, dat is heel goed. Ik wou Jan van Zijl en Jan Schinkelshoek vragen zijn voorbeeld te volgen. Hier op de barkruk plaats te nemen. En ik ga jullie even in min of meer chronologische volgorde voorstellen. En dan begin ik met Jan Schinkelshoek, want jij had een belangrijke adviserende rol achter de schermen van het CDA toen, hè?
Ik heb daar een poosje rondgelopen, ja.
Ja, 55ste Kamerlid, ze hadden er 54.
Ja, die bestond dus niet.
Werd je genoemd, ja.
Ja, dat is waar.
Maar goed, zegt iets over de invloed die jou werd
toegedeeld.
Andere keer over of dat waar was of niet.
Graag.
Je ziet in het boek van Anne een stroomversnelling eigenlijk. In het begin van de jaren 80 is er voor de eerst in jaren een grote parlementaire enquête naar de teleurgang van het Rijnschelde voor Olme concern, RSV-concern. De verantwoordelijke bewindsman van Ardennen van Economische Zaken, VVD, loopt dan wel wat schrammen op, maar mag blijven. Maar in de jaren daarna sneuvelen ze bij Bosjes, Broks, Brax, Wim van Ekelen die hier vaak te gast is, René van der Linden. Zie je een soort verband daartussen? Tussen die parlementaire enquêtes die opkomen en het aantal hoofden dat eraf gaat?
Ja, ik denk dat er een verband is. Je ziet zo tegen het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80, een soort omslag, ook hier in het parlementaire, hier aan het Binnenhof. Het treedt op, wat wel eens genoemd is, een soort parlementair activisme. De Kamer wordt actiever, vindt om welke reden dan ook dat ze zich meer moet laten gelden. In dat verband wordt het oude instrument van de parlementaire enquête herontdekt. Dus jarenlang is dat ondergesneeuwd. Het is ergens na de oorlog een keer gebruikt om te kijken hoe is het in Londen met Wilhelmina en zo is dat toegegaan. En rondom de scheepsbouw, de teleurgang van Rijnschelde-Vrommen met name, komt dat instrument opnieuw uit de kast. Voor het eerst gaat de Kamer voor het eerst een groot parlementaire enquête organiseren. Het was eigenlijk een soort trendbreuk. Nou, daar kwamen conclusies uit. Iedereen heeft al genoten, iedereen heeft gekeken. De ouderen onder ons, daar hoor ik inmiddels ook bij, die herinneren zich dat nog. Was er Van Dam, Kees van Dijk. Sigaartjes ook. Precies, sigaartjes roken daar. Ach, het is ondenkbaar.
Dat is waar, heerlijk.
Nou, prachtige beelden. Vervolgens kwam daar een ontluisterend beeld uit over hoe dat toeging, voor de schermen en achter de schermen. En daar kwam opeens, betrekkelijk onverwacht, werd de bewindsman, de zittende bewindsman van Ardennen, die maar een deel van het verhaal de laatste paar jaar meegemaakt had, over de subsidiëring van de scheepbouw, die werd aansprakelijk gesteld. Nou, een lang verhaal kort te maken. Opeens, tot grote verrassing, elk geval van de regeringspartijen, met name de partij waar ik toen actief was, het CDA, werd de vraag gesteld, is die minister, vicepremier in het eerste kabinet Lubbers, is die nog wel te handhaven? Nou, een lange worsteling, die werd teruggebracht, van Ardennen mocht blijven zitten. Maar de toenmalige fractievoorzitter, De Vries, heeft daar toch een soort buikpijn aan over.
Bert De Vries. Ja, waarvoor jij werkte.
Waarvoor ik werkte, die heeft daar een buikpijn aan over gehouden, dat van Ardennen is blijven zitten. Dat is of hem dat goed bekomen is, kan je ook nog wel, dat kan je ook nog afvragen. Hij werd toen een befaamde aangeschoten wild. Elk geval, van Ardennen bleef. En iedereen nam zich toen voor, naar dat schrikwekkende voorbeeld, de minister, vicepremier, die mocht blijven zitten, dat nooit meer. Nooit meer. Het is beter om af te treden, heen te gaan, dan aangeschoten de rest van je periode nog eens even door te maken. Nou, dat heeft vervolgens dan geleid tot inderdaad het rijtje van de Braxen, de Broksen en alle anderen, die vervolgens werden weggestuurd of geadviseerd werden alsnog maar, als er een enquête in de buurt kwam, of een onderzoek zelfs maar, om weg te gaan. Het was zo'n angstwekkend wapen geworden dat het bijna niet meer te houden was. Dus ik vind dat die RSV-enquête is in een heleboel opzichten, ook in dit verband, een trendbreuk.
Jan,
sorry voor dit soort parlementaire geschiedenis, maar...
Nee, is fijn. Jan van Zijl bedoel ik dit keer. Iedereen heet hier Jan als ze niet Anne of Bram heten.
Ze hebben bijna uit, Jan.
Nou, valt reuze mee. Je bent bij twee van die vallende bewindslieden betrokken geweest als Kamerlid. Dat was Gerrit Brax van Landbouw en later Robin Linschoten van
CTSV.
Sociale Zaken, CTSV-affaire. Het staat allemaal uitgelegd in het boek, dus koop het straks. U kunt het in de hal kopen. Dat eerste moet het pijnlijkste zijn geweest, want je was heel lang ambtenaar bij dat ministerie van Landbouw geweest. Dus ik denk dat je Brax ook persoonlijk goed kende.
Sterker nog, ik was een speechschrijver.
Oh jee.
Ja, dat was een ernstig loyaliteitsvraagstuk voor mij. Ja.
Maar je stond aan de uiteindelijk, kant van de mensen die zeiden hij moet weg.
Uiteindelijk heeft het onderzoek wat toen is uitgevoerd door de Kamer, via hoorzittingen, het was geen parlementair onderzoek, maar een onderzoek gebaseerd op hoorzittingen, talloze hoorzittingen, bleek dat die visserijaffaire terugkwam. Er werd al gerefereerd, dat was in 87 ook al aan de orde. Nou ja, als dan voor een tweede keer blijkt dat zo'n bewindspersoon de affaire dus zijn dossier niet op orde heeft, ja, dan komt op een gegeven moment toch de vraag, is deze man nog wel in staat om dit ingewikkelde dossier op te pakken? En toen kwam, en daar refereerde Jan al in zekere zin aan, over dezelfde Bert de Vries, die al tamelijk snel zei, ook toen het allemaal speelde, ja, soms is de knipkaart gewoon vol, en bij Brax was in dit geval de knipkaart kennelijk vol, twee keer gefaald op hetzelfde dossier. Maar dat ik het leuk vond, was een ander verhaal.
Nee, dus. Je wist dus als PvdA-Kamerlid, hij mag vallen, want zijn eigen fractieleider Bert de Vries vindt dat goed.
Nou ja, wat achteraf gebleken is, hè, lees het boek daarover, is dat al in het proces zelf de steun voor Brax afnam. Er zitten hier overigens mensen in de zaal, zie ik zo hier en daar. Elko Brinkman zit die daar ook bij betrokken was in die tijd als fractievoorzitter. Dat men al heel lang geprobeerd heeft om het te voorkomen, dat het helder zijn. Hè. Het was niet zo dat men zei van god, we kunnen Gerrit wel missen. Dat was zeker niet het geval. Maar er ontstond een klimaat waarbij het gewoon niet meer te houden was. En wat ik overigens bestrijd, een van de stellingen, maar we komen er nog op terug zo meteen. Ja. Dat is dat coalitiedwang een grote rol heeft gespeeld. Ik ken bijna geen gevallen waar het in het boek over gaat, waar coalitiedwang een val van een bewindspersoon, als dat in de Kamer gevonden wordt, voorkomen is. Dus coalitiedwang is niet, volgens mij speelde toen niet en speelde nu weer niet.
Daar kom ik absoluut op terug. Ja. Maar even die andere affaire, de affaire Linschoten.
Ja.
Je was toen voorzitter van de onderzoekscommissie daarnaar. Zonder die hele zaak nu uit te leggen, want dan komen we op de privatisering van de sociale zekerheid en wat daarvan terecht
is gekomen. Ja, dat vraagt wel een uurtje. Dat vraagt wel een uurtje, dat onderwerp.
Ja, ja. Waarom moest die weg, vind je?
Er waren twee dingen die speelden. Er was onduidelijkheid over de vraag of rapporten die gingen over de effecten van de ziektewetmaatregelen. Of die, en die bleken mee te vallen, de effecten waren niet, die waren goed, die waren positief. Waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat verdergaande maatregelen niet meer nodig zouden zijn. Er was een sfeer ontstaan van de bewindspersoon heeft deze rapporten bewust opgehouden via het CTSV. Mm-hmm. Dat heeft de commissie overigens niet kunnen aantonen. Mm-hmm. Daar bleef wel een heel verhaal van tegenstrijdige verklaringen. En op dat soort van tegenstrijdige verklaringen maakt de boel niet geloofwaardiger. Voor zover een zaak geloofwaardig kan zijn. Ook dat staat in het boek. Dat was één element. Daar heeft de commissie geen vinger achter kunnen krijgen. Het tweede was misschien al de hoofdreden. Dat op zo'n cruciaal instituut als het CTSV, wat natuurlijk dat een soort, pars pro toto was. Een soort het beeld van de nieuwe wetgeving rondom sociale zekerheid. Daar was het gewoon één grote bende. Daar vocht men elkaar de tent uit. Het bestuur en de directie konden niet met elkaar overweg. Er was sprake van een tamelijk eenvoudige sollicitatieprocedure voor de benoeming van dat belangrijke bestuur. Vond ik ook niet het allerbelangrijkste, maar het allerbelangrijkste was, er kwamen al lang signalen uit het instituut, het gaat daar niet goed. En het gaat ten koste van de kwaliteit van de uitvoering van het beleid. Ja. En de staatssecretaris heeft heel lang gezegd, ik ga er niet over. Terwijl hij natuurlijk in formele zin natuurlijk er wel over ging.
Maar het was op afstand geplaatst.
Hij heeft het op afstand geplaatst en hij heeft het zo heel lang van weggehouden. En hij kon niet voldoende uitleggen wat hij er zelf aan heeft gedaan. Om de nadigheid te voorkomen, dan wel de nadigheid te bezweren.
Speelde in de Kamer ook een rol dat Robin Linschoten weinig vrienden had? Dat mensen hem een arrogante kwal vonden?
Nou, laat ik daar eerlijk over zijn. Ik vreesde dat. Laat ik geen misverstand, hè. Ik vond dat het rapport ertoe leidde dat hij weg moest. Laat daar geen twijfel over zijn. Maar dat de gunfactor hier een rol heeft gespeeld bij veel collega's van mij, daar kan geen twijfel over zijn.
Dus eigenlijk moet de driedeling die Anne in haar boek heeft gemaakt van conflict in het kabinet, conflict met de Kamer enzovoort, aangevuld worden met de gunfactor.
Nee, want uiteindelijk is dat een onderdeel van de relatie met de Kamer of met je eigen partij. En Elske Terveld die in problemen kwam, had ook te maken met op een gegeven moment door haar eigen functioneren van een zekere gunfactor. Gerrit Brax die een hoge gunfactor had, dat is een populaire bewindspersoon,
sneuvelde toch.
Was behoorlijk geliefd ook bij de Partij van de Arbeid. Maar daar was gewoon de inhoud van het dossier zelf niet meer voldoende om hem te kunnen redden, zal ik maar zeggen. Dus Die gunfactor is een onderdeel die ook in de driedeling op zichzelf, denk ik, en ik zie Anna knikken, een rol speelt. Maar die speelt wel een rol. Ja.
De menselijke factor speelt een rol. Bram, zonder de hele bonnetjesaffaire uit te gaan leggen, ik verwijs weer naar het boek waarin dat behoorlijk secuur gebeurt. Jij besloot eigenlijk zelf af te treden als minister van Binnenlandse Zaken in 2000. Je werd niet weggestuurd, je had geen conflict met de Tweede Kamer. Het ging namelijk over iets wat in je tijd als burgemeester van Rotterdam speelde en niet in je Haagse tijd. Ik hoorde daarnet de kreet: ministers moeten niet aftreden, maar optreden. Jij hebt toen het tegenovergestelde gedaan, namelijk aftreden. Had je niet moeten optreden?
Nou, dat is wel mijn stijl, geloof ik. Ik zeg wel eens, er is een minister op één bonnetje gevallen. Ik op duizenden. Dus,
ja, de rest was alleen maar een zonnebril die kwijt was.
Ja, precies.
Haring bij de haringkar op het
Nee, maar goed, het conflict ontstond. Ik heb nog wel wat aantekeningen bij het hoofdstuk, maar dat doen we wel eens een keer bilateraal, want dat kan een slagje beter op de feiten. Ik ken het dossier redelijk goed nog steeds. Maar dat doen we wel eens bilateraal. Je komt straks wel een beetje op de stijl van dit type onderzoek. Maar het conflict ontstond omdat in Rotterdam bedachten ze op een gegeven moment dat ze een onderzoek moesten doen naar de uitgaven, zoals dat elk jaar gebeurt met bepaalde onderdelen van de gemeentelijke administratie. Dat is de commissie onderzoek van de rekeningen en Rotterdam had toen nog een uitstekende gemeentelijke accountantsdienst. En op de een of andere manier was Rotterdam dan bezig om bestuurskosten van wethouders en de burgemeester. Want die reisde veel en die zat veel in de haven en zo. En, toen de grootste haven ter wereld.
Rotterdam, ja?
Toen wel, weet je wel. Maar goed. En dat onderzoek dat vond dus plaats. En dat werd aangestoken door het AD en die had een relatie met de commissie tot onderzoek van de rekening. Dat is zijn raadsleden.
Ja. Voor jou gold een beetje de overeenkomst tussen een vlieg en een politicus is dat de krantje kan doodslaan en dat was het AD.
Ja, dat is op zichzelf wel een prestatie van het AD, want zo'n beste krant is dat niet.
Mag ik toch even door naar je moment van aftreden?
Nou ja, weet je, Max. Je moet even in de gaten houden. Ik was minister van Binnenlandse Zaken, ook voor integriteit, waar ik net een mooie nota over had geschreven. Ik wilde hem eerst nog de onkreukbaarheidsnota noemen, maar integriteit is een beetje een modewoord. En toen zijn ze dus 4,5 maand bezig om met lekkages uit de commissie, die ondersteund werd door een leger accountants van het accountantskantoor KPMG.
Ja.
Weg ermee. Maar dat zei. en het was dus. Dus ik had geen conflict met de Kamer. Ik had ook geen conflict in het kabinet. Ik had wel rond een andere zaak, die hier niet beschreven hoeft te worden, had ik wel een keer mijn portefeuille op tafel gelegd. Maar daar gaan we een andere keer over praten. En toen waren we net gelijmd, zal ik maar zeggen. Toen zei ik, kom, ik ga niet weer naar de koningin. Ik zei, nee, ik ga mijn eentje. Dus dat probleem is opgelost. Maar, enfin, interessant verhaal.
Van Utrecht, ja.
Maar dus, en wat er aan de orde was, was één. En dat mis ik wel een beetje in het boek waar het gaat om de omgeving. Eén, accountants werden toen geloofd, ook door mij. En omdat ik niks te vrezen had. En ik ging daar ook niet meer over, want Rotterdam deed het onderzoek. Dacht ik, nou ja, we zien wel. Ik zei altijd niet, ik ben een openbaar lichaam. Daar kun je gewoon in kijken. Dus,
maar Bram, de reden om af te treden was dat
de
je...
De reden om af te treden was, om het simpel te zeggen, dat ik zo in de publiciteit was, 4,5 maand. En het stroomde maar vol met dingen die ik dan... met de suggestie dat ik het in mijn eigen zak zou hebben gestopt. Nou, dan had ik werkelijk een geweldige vrachtwagen nodig. En dat is dan niet meer te handhaven, omdat één, Mm-hmm. Het was wel een suggestie van het CDA richting de minister-president van zet daar de rekenkamer op, want ja. Dat is een minister die aan het bungelen is. En ze bleven maar doorgaan en kranten begonnen dat ook wel weer een beetje over te nemen, hoewel het aanvankelijk exclusief AD was. Dus als je dat 4,5 maand moet meemaken. Dus toen heb ik gezegd, ik geloof, en toen hoorde ik dat het rapport, ik ben 13 maart afgetreden, geloof ik. Ja. En een persconferentie in Nieuwspoort. Prachtige persconferentie.
Schitterende.
Schitterend.
Mooie omgeving ook.
Ja, ja, prachtig.
Voor aftredende bewindselen.
En ik hoorde dus van Ad Geeloet, de SG van AZ, die zegt tegen mij, ik heb kennis genomen van het rapport dat er overigens nog niet was. Maar dat is devastating, wat in het Nederlands geloof ik vernietigend betekent. En toen heb ik gezegd, ja, als het zo is, dan het loopt maar door en er wordt niet geïnterveneerd en we geloven nog steeds de accountants. Ik inmiddels niet meer, maar dat werkte in die tijd niet. Accountants zijn namelijk door de wet aangewezen vertrouwenslieden in het maatschappelijk verkeer. We hebben gezien wat ze daarna hebben gedaan. Maar dat even terzijde. Toen heb ik gezegd, zo kan ik niet functioneren, dus ik ga mezelf verdedigen.
Oké. Okay. En dat heb
zo
je
simpel is het.
En hebt uiteindelijk schadevergoeding van KPMG gekregen. Maar
ja, door rechtszaken. Ja. Dat.
Jan, de rol van de media. In dit geval was het vooral het AD dat dag in dag uit opende met fraude aan de Koolsingel en de Zonnekoning van Rotterdam. En, ja. Nou ja, noem maar op. Wat vond jij van die rol van de media in die zaak toen?
Nou, helder, Bram, geef het al aan. De media hebben toen en na de hand is het er eigenlijk alleen maar sterker geworden. Zou je zeggen, een aanjagende en zelfs uitvergrotende rol gespeeld. Door er steeds op terug te keren. Steeds gebruik te maken van, wat toch al vrij snel bleek, een bepaald soort bronnen. Werd er een sfeer gecreëerd die het inderdaad, in dit geval voor de minister van Binnenlandse Zaken. Maar nogmaals, er zijn ook wel andere voorbeelden. Het heel erg moeilijk maakte om te kunnen functioneren. En dan ontstaat er ook zoiets, in ieder geval in zijn eigen partij. Daar zegt Bram niks over. Ook iets van, deze man zijn liever kwijt dan rijk. Mm. Want hier krijgen we last van. Een soort, dat heet dan in evengoed Nederlands een nuisance value. Een schadepost, kan die niet weg. Dus zo ontstaat er een soort, inderdaad een soort kluwen wat in elkaar grijpen. We hebben Annelie dat heel erg goed zien in dat plaatje. Waarbij politici vrij snel aangeschoten wild worden.
En jij vindt dat te ver gaan?
Ik vond het in sommige gevallen, in elk geval, dit was een geval waar het echt te ver ging. Kijk, journalistiek, daar heb ik toch te veel journalist geweest. Horen die rol te spelen van wat ze zelf trots noemen de waakhond van de democratie. Maar als je dat voortdurend eenzijdig doet, je ook niet laat toetsen, niet ordentelijk, nou, daar was het nodig om aan te merken, heb ik uit het boek gelezen, hoor en wederhoor doet, ja, dan schiet je door.
Ja. Dan wordt het een afrekening.
Dan wordt het een vorm van afrekening.
Je moet je ook realiseren dat Kok die belde, want ik ben al een keer in het vragenuurtje geweest, in begin november van 1999.
Kok was toen minister-president, Paarse kabinet, 2.
Ja, Kok 2, waar ook veel over te zeggen valt, maar dat een
heel
volgende
veel.
Keer.
Ja.
En die belde mij naar Opstelten, die op
was.
Mijn voordag daar is gaan zitten.
Ja.
Schiet daar een beetje op. Daar had de KPMG geen belang bij, want ze wilden het grondig doen. Dus de begroting van 700.000 gulden, die was voorzien voor een onderzoek van, laat ik zeggen, een week of 3-4. Dat liep uit op 4,5 en dat eindigde met 4,5 miljoen gulden.
Voor de accountants.
Voor de accountants. Ja. En ik kan er nog veel meer over vertellen, wat hun geheime agenda. Volgende keer. Wordt een feest
wel,
hier.
Wel even één puntje op de i wat die partij betreft. Ik kan me herinneren dat je op een bepaald moment in dat hele proces een brief aan jouw opvolger op Binnenlandse Zaken, Klaas de Vries, hebt gestuurd van, of een heel dossier eigenlijk, van verspreid dit in het kabinet en in de Tweede Kamer, en dat je nooit antwoord kreeg.
Nee, ik ging mij verdedigen omdat het openbaar bestuur naar mijn idee een geding was en ik werd niet meer geschikt, geacht daarvoor, vanwege de zogenaamde bonnetjes en wat iets meer zijn. En jouw vraag was, sorry, ik ben hem even kwijt.
Nou, of je ooit antwoord van je partijgenoot Klaas de Vries kreeg.
Toen ben ik gaan schrijven, voor zover ik materiaal had, want ik heb nooit toegang gekregen tot het materiaal. Toen ben ik gaan schrijven, toen heb ik eind april een stuk van 30 kantjes gestuurd naar mijn opvolger Klaas de Vries, met het verzoek, omdat, ja, je gaat je verdedigen. Je komt hier eens een keer langs, zegt een journalist. Hoe gaat het met je verdediging? Ik zei, nou, ik ben uitgeput, ik kan niet meer schrijven en zo. Dat gaat helemaal niet, dus ik heb dat geschreven. Ik heb toen aan Klaas de Vries gevraagd om dat stuk ter beschikking te stellen aan leden van de ministerraad en de Tweede Kamer. Dan hoor je nog eens wat, nietwaar? Het is niet gebeurd.
Nou, tot zover de gezellige verhouding in de Partij van de Arbeid. Ja, zeker. Toen, het is nu een hele andere partij.
Daar hebben we ook een talent voor. Maar er zijn uitzonderingen, hè, Jan?
Ja, zeker. Man.
Jan, vond jij...
Maar dat is voor een volgende keer eigenlijk.
Jan, vond jij dat Bram moest aftreden toen, of eigenlijk helemaal niet?
Ik denk dat er geen andere keuze was.
Mm-hmm. Dus wat Jan gezegd heeft over de rol van de media... ik heb dat in die zin kan ik niet helemaal beoordelen of de AD daar te weinig hoor en wederhoor heeft toegepast. Maar laten we zeggen dat in de omstandigheden die ontstonden, en ik heb met Bram al eens over gehad, ook nadien, er was geen alternatief. En dat vindt volgens mij Bram zelf ook. Hè. Je kon in die positie, kon Bram zich niet meer verdedigen. Dus ik vond ook dat het goed was dat hij aftrad. Maar ik vond niet dat het een...
Accountants werden geloofd in die tijd.
Ja, toen hadden we de bank...
Nee, maar los van waar of jij geloofde.
Nee, precies.
Je kon jezelf niet meer verdedigen in die positie.
Ik kon me niet verdedigen, had ik al geen toegang tot het materiaal. Het interessante was toen het rapport werd... Even nog een opmerking. Toen het rapport werd gepubliceerd... op 17 maart en de gemeenteraad op 23 maart... een rapport van de commissie het onderzoek van de rekening... was 30 pagina's. Van de accountants in één boek... dat was ongeveer 250, 300 pagina's. In één boek, over onafhankelijkheid gesproken. De hele gemeenteraad heeft dat niet kunnen lezen. Heeft ook niet naar de stukken kunnen kijken die eronder lagen... en wat iets meer zijn. En het OM dacht, laten we hem eens even een briefje sturen dat hij verdachte was. Die had ook nog niks gelezen, dus laaggeletterdheid komt in de hoogste kringen voor. Als dat
kan gebeuren, ja. Dat zijn echt niet lager opgeleid alleen. Nee. We gaan even naar de stelling en dan naar de zaal. Ik wou jullie alle drie één stelling voorleggen. Ik begin even met twee, want daar zei jij al wat over, Jan van Zijl.
Ja.
De stelling is dus in een coalitiesysteem moeten onafhankelijke onderzoekers dat soort enquêtes en onderzoeken doen, want parlementariërs van de coalitie zitten te veel klem door het coalitiebelang. Jij vindt dat onzin?
Ik vind dat onzin. Je zou de grondwet moeten aanpassen om dat te doen, want het is een grondwettelijke taak. De verhouding tussen kabinet en parlement, hè, tussen bewind van een parlement, vertrouwen is er zolang het tegenwoordig bewezen is. Ik zou ook die onafhankelijke onderzoekers niet kennen. Wie zijn dat dan? Wie zijn er onafhankelijker dan de Kamer zou moeten zijn? Hè? Daar kun je van alles van vinden. Maar we hebben eigenlijk goede checks en balances in ons systeem. Je hebt de oppositie die wellicht iets te vlug roept. We gaan met deze persoon niet meer verder. Dat kun je veronderstellen. Trouwens, dat is een beetje een diarree, motie van wantrouwen momenteel in de Kamer. Maar goed, dat is een beetje de rol. Je hebt de partijen van de betrokken bewindspersoon die misschien iets te veel gaat hangen aan... handen af van onze... Vul maar in, Robin, Gerrit... Nou ja, ons allemaal heten mogen, zou ik maar zeggen, onze Bram. En je hebt die andere coalitiepartner die daar iets anders in zit. Dus ik vind dat de verhoudingen en de checks en balances helemaal niet zo verkeerd zijn. En als je terugkijkt naar al die beschreven casussen, is niet vol te houden volgens mij dat er heel veel mensen afgetreden zijn waarvan je met terugwerkkracht zou moeten zeggen dat het onterecht was. Ik ben ze niet echt tegengekomen, dat heeft de onderzoek overigens niet gedaan, daar een oordeel over gegeven. Maar als ik het allemaal teruglees, denk ik van, ook met de kennis van nu, is dat zorgvuldig geopereerd.
Maar ik kwam er nooit een seintje van Wim Kok of wie dan ook, van de coalitie met de VVD
zeker.
Is in gevaar.
Ja, ik heb twee keer een telefoontje gehad, in beide gevallen.
Dat is interessant.
Vertel.
Staat die in het boek?
Nee.
Nou, dat was
zover is de wetenschap nog niet.
Het was allemaal niet zo heftig, maar het was wel van, of ik wel zeker wist waar ik mee bezig was, en of ik wel voldoende zeker was van mijn zaak. En of ik echt dacht dat het niet anders kon. Dat type vragen. Ik voelde me niet vreselijk onder druk gezet, maar wel scherp gehouden over van ja, dit kan wel eens misgaan met Gerrit Brax. Of het kan wel eens misgaan met die... Overigens, Kok was niet zo enthousiast over die CTSV-onderzoek. Laat het helder zijn. Mm-hmm. Dat blijkt wel uit het boek.
Ja.
Maar met name in de affaire Brax heeft hij me alleen of twee keer gebeld. En daar zette hij me op een goede manier op scherp. Ik heb me nooit bedreigd gevoeld, maar dat was wel noodzakelijk om echt ook voor mezelf te weten, ik ben met iets bezig wat niet anders kan dan wat ik aan het doen ben.
Maar bij Brax was Thijs Wilders Anne. Nog de fractievoorzitter.
Was
de,
was
het,
Wilders,
ja, was Wilders, ja. Was niet Kok.
Nee, maar die was wel partijleider.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar met Wilders is
hij
niet.
Duitser heeft ook een telefoonnummer toch, kennelijk.
Hmm. Even naar stelling 1. De overheid moet aanspreekbaar zijn, maar er is niemand om aan te spreken als bewindspersonen meteen aftreden. Dus de klacht van Piet Hein Donner onder meer over zijn eigen aftreden. Ik geloof dat het ook een woord is van Klaas de Vries, een uitspraak van Klaas de Vries van na de brand in Enschede of Volendam, een van die branden in die tijd. Van ik blijf zitten, want ik moet de vuurwerkramp in Enschede. Hij is beroemd geworden met zijn uitspraak, je moet dan optreden als minister. Ja. Bram, wanneer geldt dat wel en wanneer kun je beter aftreden?
Ja, kijk... ik heb een iets andere indeling dan Anne. Kijk, je krijgt problemen in de Kamer als de Kamer je niet meer het vertrouwen geeft.
Ja.
Je krijgt problemen als je iets te opvallend laat blijken dat je onbekwaam bent. Of dat het zo zichtbaar is. Dan krijg je problemen.
Zeg deze moment. Nog een keer. Als je iets te opvallend laat blijken dat je onbekwaam bent.
Ja. Zeker. Okay. En door de coalitie blijven nogal wat mensen overeind met een zuurstofmasker op en zo. Dus we zijn nog tolerant met elkaar, maar als je verantwoordelijkheid neemt, dat hoort er wel bij, maar dan moet je ook het systeem kennen. Ik zal nu geen casus noemen die hierbij vrij recent is, maar als je systeemverantwoordelijkheid neemt, moet je het systeem wel kennen.
Aan wie denk je?
Ik weet het niet, joh. Ik wil die nieuwe. al die jonge mensen tegenwoordig, begrijp je, die onthouden. Maar, dus die verantwoordelijkheid moet wel iets. Ik heb nog eens een keer tegen Gerrit Salm in de ministerraad, die zat naast me gezegd. Ik zeg, Gerrit, ik lees vanmorgen in de krant dat er 4 lui van de Belastingdienst hebben gefraudeerd. Je moet aftreden. Want je bent verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Dat was een grapje natuurlijk, maar. Meestal zie je dat mensen die. En dat heeft ook iets te maken met de recrutering. De beloningssystemen en wat iets meer zijn. Hm. Er zijn ook heel goede Kamerleden die betrekkelijk zwak zijn als ze moeten gaan besturen.
Oh, kijk je mee, ja?
Omdat ik toevallig die kant uitkeek. ik ken een Kamerlid, maar dan praat ik over een heel verleden. Joop Voogd, dat was een ongelooflijk goed Kamerlid.
Ja.
Ongelooflijk erudite man.
Ja.
Die zei, Joop, jij moet staatssecretaris worden minimaal van het ministerie voor CRM. Cultuur, recreatie en maatschappelijk. Hij zei, dat kan ik niet. Ik hou er niet van, van de bestuurder. Vind ik niks. Nou, dat is prima. En als je persoonlijke ingewikkeldheden hebt die je in functioneren in de weg staan. Van welke aard dan ook.
Bram maakt er een beetje karikatuur van. Dat is voor de discussie wel gezellig hoor.
Zeker, maar stel je voor dat de werkelijkheid zo
stel, als het zo erg was als jij beschrijft, dan was het boek waarschijnlijk nog 12 keer zo dik geweest. Ik denk dat je in het land over het algemeen competente bewindslieden kent die goed gerecruiteerd worden. Het gaat ook wel eens mis. Tuurlijk gaat het wel eens mis. Maar in het bedrijf gaat het ook soms heel af en toe wel eens een keertje mis. Je kunt ook zeggen, Anne deed volgens mij in haar inleiding, er zijn tussen hoe lang geleden en nu bij elkaar hoeveel mensen afgetreden? 54
in de afgelopen 100 jaar.
In de afgelopen 100 jaar. Je kunt niet volhouden dat het hier schering en inslag is waar het gaat om aftreden. Al neemt het wel toe. Dat hebben we ook vast.
Nou, 1 per jaar dus de laatste jaren.
Ja.
Jan, ik wil even met jou naar stelling 3. Dat is inderdaad een Jan Schinkelshoek. Een oude wijsheid.
Een klassieke wijsheid, ja. Ja, zeker.
Het schoren woord moet stilzitten. Ja. Ook wel, je moet niet vanuit wrijven in een vlek. De vraag in deze sociale mediatijd en Twittertijd en noem maar op, is dat nog waar?
Nou, je geeft het antwoord al. Ik denk dat het een klassieke wijsheid is die volstrekt achterhaald is. Tegenwoordig is de situatie veel meer zo. Als je te lang blijft zitten, dan ligt je hoofd eraf terwijl je op de scheerstoel zit. Dus de omloopstelheid, de omloopstelheid van het nieuws, kranten verschijnen niet alleen maar met 24, eens in de 24 uur. De bedenktijd is eraf. Dus wie maar rustig afwacht, die ontdekt de volgende dag dat zijn politieke einde nabij is en niet meer te redden is. En als hij dat zelf niet bedenkt en als een coalitie hem daar niet een beetje bij helpt, dan is het zijn eigen partij wel die zegt, joh, het is volgens mij is tijd om te gaan. Tijd voor nieuw bloed, want we redden het niet. Dus
Maar terugvechten heeft dus ook geen zin. Alleen gaan heeft zin.
Nee, het heeft wel zin. Het hangt sterk van omstandigheden af. Als je denkt, er gebeurt iets. Om daar wel heel snel en accuraat op te reageren. Want de stelling van vroeger, laat maar even, het waait wel over. Daar kom ik tegenop. Nee. Het waait veel minder over dan het ooit geweest is. Overwaaien doet het niet meer. Dus je moet je verstandig gaan doen om geserreerd, verstandig te reageren, ingetogen, om te proberen in ieder geval wat dan heet de beeldvorming, het frame, dat is ook zo'n term uit communicatiejargon, om het frame in meer naar je hand te zetten.
Ik ga naar de zaal, maar nog één vraag, slotvraag voor jullie hier. Kennen jullie veel mensen die zeggen van laat een ministerschap of staatssecretarisschap maar aan me voorbij gaan? Ik vind het zo'n woelige wereld vol onzekerheden, dat Binnenhof.
Ik ken er wel een paar ontmoet die het afbreukrisico zo groot vonden, die een hele betrekkelijk veilige baan hadden achter dikke buren van banken of van andere mooie studie instellingen. Ik denk, pas wel op om me voor een karige loon nog wel door Jan en Alleman te laten uitschelden. Dat doe ik niet.
Jan van Zijl?
Ik denk dat het wel meevalt. Het zal weer voorkomen, Jan, geen twijfel over. Maar ik zou het interessant vinden te kijken waar de afgelopen 50 jaar bewindslieden gerekruteerd werden. Wat voor soort achtergrond die hadden. Bedrijfsleven, publieke sector. En dan denk ik dat het niet eens zo heel erg veel verschilt van nu met in het verleden. Een beperkt aantal uit het bedrijfsleven is nooit veel geweest, ook in de jaren 60. Ja. 70, 80 waren er maar heel weinig.
Nee, het waren veel, iets meer uit Semius, Ruding.
Ja, maar nu hebben we de minister van Financiën komt in het bedrijfsleven. Weijers. Maar allemaal één of twee en dan bleef het verder wel bij. Ja. Dus ik weet niet zeker of dat nog heel erg veranderd is. Ik denk dat de afbreukrisico wat groter is geworden. Maar ik heb vermoeden dat nog heel veel mensen het interessant vinden om... Neem staatssecretaris Snels, die van de week in de Vrienden Krant had. Ja. Of ook mensen tegen gezegd hebben van, goh, waar begin je aan in een vierpartijenkabinet met je mooie baan. Ja. En mensen vinden het toch interessant om die functie te bekleden.
Je is zelfs D66 lid voor geworden op het laatste moment.
Kun je nagaan.
Bram, zou jij iemand aanraden minister in Nederland te worden?
Als ik het vermoeden heb, dat het zou kunnen wel, ja.
En heb je dat vermoeden vaak, dat iemand het wel zou kunnen?
Ik hou me er niet zo mee bezig de laatste tijd. Maar goed, deze geschoren, moet je stilzitten, dat is natuurlijk onzin. Ik ben volstrekt eens met Jan, het hangt er vanaf hoe je geschoren wordt. Als je dan nog stil blijft zitten, dan ga je er onderdoor. Zoals ook de uitspraak, waar rook is vuur. Ja, soms is er een pyromaan langs geweest. Dat is ook de werkelijkheid.
Dank je. Edgar heeft een microfoon. Hij gaat nu de zaal in. Wie meldt zich? Kijk. Stelt u zich vooral even voor. Dat is fijn voor de kijkers op de stream en de luisteraars naar de podcast.
Ik ben Arie de Jong.
Maar dat wist ik al.
Ja. Dat wat mij zo frappeert, dat is dat bijna al die zaken gaan over uitvoering, zelfs over aangelegenheden waar een bewindspersoon niet direct wat van wist, maar waar hij wel verantwoordelijk voor is. Hoe kan het nou, want dat frappeert mij zo, dat er nou nooit eens behoorlijke bonje is over de inhoud, dat een minister ermee kapt omdat wat hij wil, de rest niet wil. Maar het gaat bijna altijd, als ik ook dit zo hoor, over de uitvoeringspraktijk, er is een brand op Schiphol, noem maar op. Zou het niet prettig zijn als het conflict wat meer over de inhoud ging soms?
Hans Andriessen.
Exact.
Ja.
Maar ik geef toe, het komt niet heel veel voor. Het is een uniek geval, interessant geval, ook staat ik in het boek volgens mij uitgebreid beschreven. Ja. Die is opgestapt omdat hij vond dat hij te weinig steun kreeg voor zijn beleid.
Bezuinigingsbeleid.
Ja, misschien zegt het ook wel iets over de type democratie die we hebben. We hebben traditiegetrouw met het mooie woord de pacificatiedemocratie. We maken over het beleid, de uitgangspunten van beleid, maken we compromissen. Daar houden we ons meestal heel braaf aan. Dus waar komen dan de conflicten van bij de uitvoering van dat beleid? Want dan blijkt het minder te werken of niet te werken of niet goed te werken. En dan komt er gedoe.
Ja, de constatering van meneer de Jong klopt. Het gaat de laatste tijd vaker over uitvoeringsproblemen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er gebeurt in de kabinetsformatie. In de kabinetsformatie worden alle onderhandelingen al op hoog niveau wordt er doorgedacht over hoe het beleid moet uitkomen te zien. En pas daarna worden de mensen aangezocht die dat beleid gaan uitvoeren. Dus die hebben dan eigenlijk zich al geconformeerd aan die afspraken. Het is wel jammer. Ja.
Het zou leuk zijn als het om de inhoud ging.
Ja. Ik vind dat dus niet jammer, zeg ik al. Nee. Je houdt het debat in de Kamer over het beleid. Daar word je het over eens of word je het niet over eens. En ik vind dat, behalve dan in het geval Andries, die overigens volkomen gelijk had dat hij aftrad, omdat je met een ongeloofwaardige opdracht werd opgezadeld en in de uitvoering dat zichzelf tegenkwam. En zijn eigen partij en ook de VVD met name. Maar op zichzelf vind ik het niet verkeerd dat het debat plaatsvindt in de Kamer over het beleid. Dat het niet leidt tot een enorm verdurende crisis onder de ministers. En dat de uitvoering ook wordt getoetst op kwaliteit.
Waarbij het wel vaak gebeurt dat iemand weg moet omdat zijn voorganger faalde.
Dat is ook zo. Ja.
Ja. Wie nog een vraag of opmerking? Oh, je moet even wachten op de microfoon, anders... Kinderspeeltuin.
Ik ben Henk van Lierop van FrontBencher. Ik vroeg mij af of u de indruk hebt dat het afbreukrisico van bewindspersonen ook is toegenomen door de hele opkomst van sociale media. Waardoor het hele spel van hoor en wederhoor en diep met elkaar in debat gaan eigenlijk voor een belangrijk deel voorbij gaat.
Absoluut, het speelt een hele belangrijke rol. Daardoor liggen ze veel meer in vuur. Bijna 24 uur per dag, 7 dagen lang. Nogmaals, vroeger had je de situatie, er was om 8 uur het journaal. Dan hield het op, dan las je de krant van de volgende ochtend weer hoog, dezelfde avond. Er zat er veel meer rustpunt tegen. Nu krijg je een soort spiraal, we jagen elkaar op. En het blijkt heel lastig, zonder een schuldvraag te hebben, het blijkt heel lastig om uit die spiraal te breken.
Maar dat kent een bredere context. Hè?
Dus ja,
dat kent ook de context van vluchtigheid in het Kamer, de opkomst van het populisme, de flanken die sterker zijn geworden. En dat hele samenspel van omstandigheden, dat brengt ertoe dat de vraag van, kan deze meneer mevrouw wel verder, vlugger gesteld wordt. Ja. En daar spelen sociale media in die brede context een belangrijke rol.
Maar je bent ook met me eens, de eerste vraag die gesteld wordt als er iets gebeurt, en vandaag hebben we weer een voorbeeld gezien, er kan maar iets gebeuren, de eerste vraag die gesteld wordt aan de lid van, is deze minister nog wel te handhaven? Hoe vaak heb jij die
vraag? Maar die vraag wordt vluchtig gesteld vanuit de flanken van het huidige politieke bestel.
En door de media.
En door de media en door extreem rechts en extreem links, zullen we zeggen, of uiterst rechts en uiterst links. En dat heeft weer te maken ook met onder andere de sociale media.
Wie nog? Oei, val niet om.
Massa van Burg. Geschiedenis schrijven we
iets. Mijn naam is Marcel Verburg. Ik wou het volgende voorstellen. Stel dat Donner ter gelegenheid van de Schipholbrand niet meteen was opgestapt, maar zich eerst verantwoord had in de Tweede Kamer. Zou hij dan nog zoveel kans hebben gehad op een voortgezette politieke carrière als hij nu heeft gehad? Enig idee.
Ja, het is gevaarlijk terrein, hè? Dit is iffy history, noemen we dat. Wat als... Ja.
Is het verstandig geweest van hem om meteen weg te gaan?
Nou, even heel, hij had geen enkele keus. Dat is zo'n situatie die ik vrij dicht heb meegemaakt. Hij had geen enkele keus. Het is hem toen te verstaan gegeven, afgelopen... het was vlak voor de verkiezingen, het was in september 2006. De verkiezingen waren kort erop in november. Toen een VVD-collega is meegegaan. Er was geen andere keuze op dat moment voor hem. Vanuit zijn eigen partij verteld, wegwezen. Wij willen geen gedoe meer hebben vlak voor de verkiezingen. Van een aangeschoten bewindsman.
Interessant fenomeen is wel het grote verschil tussen bewindsmannen die aftreden na een debat, bewindsmannen die aftreden aan het begin van een debat. En Winston die aftreden ver voor het debat. Hè? Brax ver voor het debat. Hennis volgens mij aan het begin van het debat.
Na de eerste termijn.
Ja.
En daar is van de algemene opvatting dat het het beste en het mooiste is en het meest zuiver zou zijn als je optreedt aan het eind of aftreedt als je dat van plan bent te doen na het debat. De koninklijke weg.
Ja.
Ik heb het altijd een beetje hypocriet gevonden. Om daar die focus. Nou ja, dat heeft wel iets moois. Maar soms zijn omstandigheden zo dat een bewindstoon ook echt verstrekt kansloos is. En ik vind het ook valide als een winstpersoon uitlegt, ik ben daar en daarom opgestapt en het debat in de Kamer heb ik aan me voorbij laten gaan. Dan kan het nog steeds een debat plaatsvinden tussen het kabinet, wat met één mond spreekt overigens. Hè, dus ik bedoel, met het vertrek van een winstpersoon is het kabinet niet weg. Dan kan de premier de verdediging op zich nemen. Maar ik vind het niet per se een gulden regel om de Koninklijke Weg altijd naar alle omstandigheden moet opgaan.
Eens.
Ben je mee eens, ja?
Die situatie is ook weer... Met alle
per keer...
Als reactie op de jaren daarvoor afgaande. Toen was veelal praktijk, met name... In de Paarse jaren, dat ministers, staatssecretarissen van weet ik wat, beschuldigd werden, aangetuigd werden, bleven zitten. Nadat veel excuses hebben aangeboden.
De sorry-cultuur.
Precies, de van de sorry-cultuur. Dat veroorzaakt op een gegeven moment zoveel ongemak. Zeggen, ja, dit kunnen we ook niet meer hebben. We moeten nu toch wat verstelbaar optreden. Aftreden.
Weg!
Dus nou weg. Ook dat is het interessant hoe het ene het andere
is ook uitkomt. Zo, is ook zo. Nee, maar dat is ook zo.
Jan Schenkels, die wereld ken je ook. Wat is de rol van bijvoorbeeld persvoorlichters en communicatieadviseurs daarin? Zullen die zeggen, neem geen risico, treed gewoon af, dan beperk je de schade?
Ook dat hangt van de omstandigheden af, ja. Maar de eerste reactie van... Kijk, waarom zijn... Ik spreek nu over een vak dat ik ook al beoefend heb, is om schade te beperken. Dat zijn eigen grote spindokters, doen niet anders dan het debat beïnvloeden, zodat de schade voor de partij, voor het negatief, beperkt blijft. En het verhaal van de eigen partij zo goed mogelijk over de buren komt. Nou, als daar een bewindsman, of een staatssecretaris, minister, te veel schade dreigt te veroorzaken, dan zie je dat mechanisme zie je veruit gebeuren. Zou niet weg kunnen.
Wat adviseerde jouw persvoorlichter, Richard Matthijssen? Nou, we zagen hem op de foto.
Ik heb Richard overlegd in die 4,5 maand zo... Ik geloof dat het in december was, in januari. Ik zeg, Richard, er was een verzoek binnengekomen van iemand uit Alkmaar... die later bleek een naam te hebben omdat hij alles wilde weten. Zo,
nou. Een onderzoeksjournalist.
Ja, dat noemde hij zichzelf. Maar goed, dat doe je zoveel ter zake. Ik zeg, Richard, weet je wat we doen? We zetten al mijn uitgaven als minister op het internet. Ik weet niet eens wat dat was, bij wijze van spreken. Dat valt nu ook niet mee, eerlijk gezegd, maar...
Toen zeker niet.
En dat is allemaal op het internet. Kok, die zei, die kreeg er nog vragen over. Ja, dat heeft de minister zelf besloten. Dat is geen ministerraadbesluit. Dus iedereen kon kijken, ja, er zat niks bij. Maar zo spannend ben ik niet, natuurlijk.
Kan ik het nog zien?
Nee, maar
kan ik het nog zien?
Denk het wel, ja. Ja, alles op internet.
Jan Schinkelshoek.
Jan Schinkelshoek. Heeft het woord.
Sorry. Er is natuurlijk een verschil tussen een departementsvoorlichter, ook dat ben ik nog een tijdje geweest, die de neiging heeft ook om zijn minister te verdedigen. In mijn tijd is ook een minister moeten aftreden. Die probeert zoveel mogelijk door zijn mijnenveld, hier is Balien, justitie. Probeert door het mijnenveld te loodsen. Dat zie je dan als taak, als trouw ambtenaar in dienst van het Koninkrijk. Dan wel als, wat heet hier, partijstrateeg. Dan probeer je vanuit het grotere belang van de beweging van de partij. Zeggen, hoe beperk je de electorale schade? Dus Richard Matthijssen kan ik me heel goed voorstellen, toen hoofdvoorlichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn minister trouwde bij verzameling. Ik ben minstens zozeer benieuwd wat op dat moment de campagneleider van het Partij van de Arbeid vond. Mm-hmm.
Maar neemt die rol toe, vergeleken bij de tijd van het aftreden van minister de Blok en de staatssecretaris van S, waarmee het boek allemaal begint, lang geleden. Neemt de rol van mannetjesmakers en mensen die met je meepraten toe?
Ja, naarmate de belang van media groter wordt, worden de mensen die met die media omgaan hebben, spindokters heten ze dan ook, gaan die een belangrijke rol spelen. Ook hier zie je weer, moet je dat een beetje in het verband zien, media zijn onvoorspelliger of onvoorspelbaar, het heet onafhankelijk, maar vanuit politici, bestuurders zien onvoorspelbaarder geworden. Je weet niet waar je eraan toe bent, dus stel je daar macht tegenover, communicatiemacht, om dat meer daar regie op te houden. Mm-hmm. Dus je kan zeggen dat is de prijs van de ontzuiling die we betalen met z'n allen. Vroeger was het vrije volk en de standaard en trouwens waren redelijk voorspelbaar.
Als die je steunde was het wel goed bij de achterban.
Nou ja, dat bij de achterban wel, ja.
Mag ik nog iets zeggen, Max, over parlementaire onderzoek, want daar gaat het boek namelijk ook in hoge mate over.
Ja.
Wat mij bekruipt is daar het volgende. We hebben het aantal parlementaire onderzoeken zien toenemen. Jan zei er al iets over sinds de RSV-enquête. En wat nog steeds, en ik betreur dat zeer nog aan de orde is dat een parlementaire onderzoek pas aan de orde komt als er zeg maar flink stond aan de knikker is. Als er flink in de media geschreven wordt, dan wordt het parlement echt wakker. Hè? Bij het ontbreken van een echte controleattitude wordt men pas echt wakker als het gaat over echt stond aan de knikker. Dan komt er een parlementair onderzoek, dan komt daar een heel... serie wordt erop getuigd, ik heb er zelf deel van uitgemaakt. En dan komt er bijna altijd wel de vraag, kan betrokken bewindsman wel verder, want er moet toch nadigheid ontdekt worden. Ja, ik als voorbeeld de enquête Bijlmer, wat ik een buitengewoon slechte enquête vond, althans, ik vond op zichzelf niet eens zo gek dat waar veel maatschappelijke onrust was, dat zo'n onderzoek gedaan werd. Maar wat nou was...
Eigenlijk niks.
Nee, en dat is kennelijk onverteerbaar. He, dus die enquête had zichzelf en de samenleving een grote dienst bewezen, als men had gezegd, er is veel maatschappelijk onrust, er is veel gedoe rondom mannen in witte pakken, er waren veel complottheorieën, we gaan daar eens grondig naar kijken en we stellen gewoon na 3 maanden vast, godlof, niks aan de hand. Dat zou nou toch echt winst zijn geweest voor de democratie. En wat gebeurde? Het tegenovergestelde. Er moest en er zou op zijn minst 1, bijvoorbeeld 2 bewindspersonen, zwaar in geweer moeten, in ons schot komen te liggen.
Er speelden veel partijgenoten van jou een rol in die enquête, hè? Rob Oudkerk, Rob van Gijsel, Rob van, nou ja, noem maar op.
Nou, ik vond dat geen vreugdevolle aanblik van die partijgenoten.
Die beelden.
Ja, dus die hadden het instrument, een dienst bewezen, als ze hadden kunnen zeggen, na lang onderzoek, niks gevonden, godlof, niks aan de hand.
En dat is eigenlijk nooit gebeurd, dat zo'n enquêtecommissie of onderzoekscommissie dat is, zegt van, het zat best goed.
Dat is, ik kan me niet heugen dat het gebeurd is, dat men moet constateren, het zat best goed. Maar misschien,
misschien bij het parlementair onderzoek wat, naar, eigenlijk wat eraan vooraf ging bij de val van Box. Daar bleek 2 jaar later dat het eigenlijk toch wel mee was gevallen.
Ja. Dat was maar goed, dat zou winst zijn. En wat, ik voeg er nog wat aan toe. Ik zou het toejuichen als we in plaats van alleen maar gaan controleren als parlement, als het echt zwaar weer wordt, als er echt in de media veel over geschreven wordt, maar als het parlement haar controletaak veel meer als een natuurlijke attitude zou ervaren.
Dat maar
er veel
dan meer... zou het parlement misschien ook meer instrumenten moeten hebben om dat te doen. Want als je vergelijkt hoe een ministerie is ingericht en een parlement qua onderzoekscapaciteit, dan is dat natuurlijk.
Maar het vraagt ook een andere instelling van Kamerleden. Die controletaak is deel 2 van een opdracht. Ze zijn medewetgever en ze zijn controleur van de regering. Ja. En dat controleren van de regering is een beetje een saaie aangelegenheid. Tenzij Ferry Mingelen longt, of tegenwoordig, wie zit er bij de nieuws tegenwoordig?
Arjan Noorlander.
Arjan Noorlander longt. Als die in de buurt komt, dan wordt iedereen weer wakker. Maar gewoon je dagelijkse werk doen, controleren of de centjes goed worden uitgegeven. Je ziet dat het instrument van de derde woensdag in mei een beetje mislukt. Mislukt. Ja, ik heb er zelf mee aan de wieg gestaan. Ja, ik betreur zeer dat dat hele fenomeen van het controleren van het parlement, ook als er niks aan de hand is, dat het nauwelijks van de verf komt. Dus ik vind dat de Kamer haar parlementaire controletaak verwaarloosd, behalve op het moment dat het sexy wordt en spannend.
Ik zie hier de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas.
Ja, dankjewel. Naar aanleiding van Frans Wijsglas, naar aanleiding van het laatste wat Jan zegt, heb ik inderdaad in de functie, oud-voorzitter, in vele opzichten, heb ik de behoefte om een beetje voor de Kamer op te komen. Want Jan doet net of de enige manier om te... Jan van Zijl doet net of de enige manier, nou chargeer ik ook, om te controleren voor de Kamer is door middel van een enquête. En nou, als je kijkt naar het aantal schriftelijke Kamervragen, mondelingenvragen, alle andere instrumenten waar Kamerleden aan het controleren zijn, zijn 150 Kamerleden toch al de hele dag flink aan het controleren. En het hoeft en kan, gelukkig, niet alleen maar culmineren in een enquête. Of is het niet wat je bedoelt?
Nee, het is niet wat ik bedoel. Nee. Ik bedoel eigenlijk tegenovergestelde. Ik vind hier overigens die diarree en Kamervragen ook geen gelukkige ontwikkeling. Maar de Kamer had ook via gewoon het behandelen van de jaarstukken, het controleren van beleid wat uitgevoerd wordt, in de uitvoering daarvan, om daar veel meer bovenop te zitten. En dan gewoon te constateren, het gaat goed. En als men constateert, het gaat niet goed, hoeft er geen bewindspersoon onmiddellijk weg. En dan kun je als Kamer bijsturen. En daar het debat over voeren, over de kwaliteit van uitvoeringen van beleid. En dat gebeurt in mijn smaak veel te weinig. Dus wel Kamervragen, veel te veel. En parlementaire enquêtes, misschien ook wel te veel. Maar gewoon het reguliere, echte controlewerk, dat zou nog wel een kwaliteit kunnen winnen, naar mijn idee. Zijn we het daarover eens?
Ja. Mevrouw.
Hallo, mijn naam is Siska Kool. Ik heb een vraag voor alle panelleden. Denkt u dat de
Moet even in de microfoon spreken.
Ja. Denkt u dat de casus van het faillissement van de ziekenhuizen, Slotervaart en zo, ook in de volgende uitgave van uw boek besproken gaat worden? Ja. Nou, nee, dat is een serieuze vraag. Ik bedoel, we lachen allemaal. Maar het lijkt erop dat zich dat toch in die richting gaat ontwikkelen. Of heb ik dat? Zie ik dat verkeerd?
Ja. Misschien mag ik het verbreden tot wie van de huidige bewindslieden in dit kabinet moet het meest vrezen.
Ik pak even mijn glazen bol.
Anne.
Nou, dat vind ik echt een heel lastige vraag om te beantwoorden. We hebben gezien van de week dat minister Bruins het moeilijk had in de Tweede Kamer bij de verdediging. Minister Blok heeft van de zomer een paar flinke tikken gehad, hè, door zijn eigen uitlatingen. Ja, nee, ik doe daar verder geen uitspraken over.
Oh, het spel is al op de wagen.
Het spel is al op de wagen, inderdaad.
Is op de wagen. Vanmiddag is er opnieuw alweer een debat aangevraagd. De minister moet zich nader verantwoorden. Je voelt de vraag aankomen. Ja. Om te beginnen vanuit de flanken van de oppositie. Die zeggen, is deze minister nog wel te handhaven?
Maar je speelt wel, waar Bram Peper net ook naar verwees, bij de verwijzing naar de Belastingdienst. Hè, van in hoeverre is een minister ook daadwerkelijk aanspreekbaar? Moment dat de situatie zich eigenlijk buiten zijn verantwoordelijkheid af heeft gespeeld.
Ja, maar ik zou het gek vinden, ik zeg maar eerlijk, als meneer Bruins, die misschien, als je vergaloppeert, houdt het op. Hè, als je er gewoon zelf een zooi van maakt in de Kamer, dan kom je ook in de problemen. Ja. Maar op zichzelf, een groot incident, waar de man zelf niet erg veel aan kon doen, zou ik gek vinden. Ja, nou goed. Maar
nou, Bram Peper zei daarnet, als je de systeemverantwoordelijkheid voor de zorg draagt, dan moet je het systeem wel kennen. En dat kende die kennelijk niet.
Nee, maar daar speelt een rol als de man er pas een kort zit. Ja, dat is, ik bedoel,
de kunst van het besturen is dat je, loopt dit ding nog?
Ja hoor.
Ja.
De kunst van het besturen is dat je goed in de gaten hebt, dan moet je enig inzicht hebben in het systeem. Aan welke knoppen je moet trekken. De minister van Volksgezondheid, het is niet mijn vakgebied, maar dat doet niet zoveel ter zaken. Die heeft een inspectie. Die kan een informatiepositie hebben die fantastisch is. En dan betekent het dat je, als je die signalen ziet, gaat praten in een behoorlijk vroeg stadium. En dat dossier moet je kunnen overleggen. Want besturen is een reductie van complexiteit, zeg ik altijd maar. Maar je moet wel in de gaten hebben bij wie je moet zijn, welke signalen binnenkomen, aan wie je dingen moet vragen. Mensen zijn buitengewoon loyaal en voeren dat uit. Maar als hij van de week zei, geloof ik, ja, ik ga vragen of ik erbij mag zitten. Ja, bij, geloof, zorgverzekeraars en andere types die daar iets mee te maken hebben. Ik ga vragen of ik erbij mag zitten. Wat hebben we nu?
Bram, daar mag je best kritisch over zijn. Maar of dat nou per se reden moet zijn om te zeggen van deze minister moet vertrekken, dat lijkt me toch een beetje.
Daar heb ik het niet over. Maar ik bedoel, als je verantwoordelijkheid hebt voor de zorg, dan ga je niet zeggen, mag ik erbij zitten? Eerder komt u eens even langs, dames. He, of ik kom een keer bij u langs, is ook prima. Vind ik allemaal best. Je moet het wel in de gaten hebben. Dus veel van die dingen die gebeuren, daar heb je als winstpersoon, als je een beetje gevoel hebt voor de grote lijnen, maar ook voor het detail, daar gaat het ook om. Je moet operationele voorstellingsvermogen hebben.
Jan Schinkelshoek zei daarnet, het spel is wat Bruins betreft al op de wagen.
Afgaande op wat ik vanmiddag las, mede ter voorbereiding op het debat. Je ziet nieuwe feiten. De minister had het al eerder geweten. Zijn interne notities naar buiten gekomen. Nou, dan hoef je nog niet zo lang te lopen als wij het doen hier in Den Haag.
Maar om aan te voelen dat. Wat vind jij?
Wat ik vind? Als het inderdaad zo is dat een minister signalen vanuit het departement, vanuit zijn eigen apparaat, sinds maanden verwaarloosd heeft en op basis daarvan niet geopereerd heeft.
Moeilijk debat.
Ja. Dan wordt het een moeilijk debat. Ja. En dan weten wij wat het betekent.
Jan van Zijl, jij bent strenger kennelijk van niet voor ieder wissebasje iemand meteen al wegsturen. Wanneer wel?
Nou ja, dat is een beetje een open deur in zekere zin. Als je er te veel een potje van gaat maken in het verkeer met de Kamer. En wat is dan te veel een potje gemaakt? Dat is allemaal echt relatief. Ik vind een dossier te lang verwaarloosd. Hè? Half zeven. Een dossier te lang verwaarloosd. Op hetzelfde terrein voortdurend in de fout gaan. Dan heb je wel een probleem volgens mij. De grote integriteitsvraagstukken. Echt de boel besodemieterd. Heb je ook een probleem. Dus ik ben helemaal niet van. Ik heb wel niet het gevoel dat het te weinig afgetreden is. Maar het is iedere keer weer anders.
Dank jullie wel. Dank Bram. Ik zou zeggen, neem contact met Anne op voor de volgende editie.
Voor de tweede druk.
Proefschrift.
Nog een
editie van het boek. Jan van Zijl, zeer bedankt. Anne, zeer bedankt.